Voordat wij de studie gaan hervatten. Goed gegeten? Inmiddels weer helemaal in de mood om ons opnieuw te richten tot het woord. Sorry? Eigenlijk, ja. Nou, ja, sommige mensen die vinden dit misschien juist een gelegenheid daarvoor. Of was dat niet de hint? Oké, nee, daar ben ik blij om. Want ik moet zeggen, het is niet een plezierige ervaring om als spreker tegen mensen aan te kijken. Die allemaal uiterst geconcentreerd en met de ogen dicht luisteren. Nee, dan als ik dat zie, dan denk ik, oh tragen. Van hart. Ja, want daar waren we gebleven. Want wat we vanmorgen hebben gezien en beluisterd is het verhaal van die twee mensen, laten we het even op twee mannen houden, die daar op weg waren naar Damascus, hoe kom ik daar nou op? Die waren op weg naar Emmaus en we hebben hun somber relaas beluisterd. En op het moment dat Jezus het woord gaat nemen, die vreemdeling voor in hun ogen, toen zijn we eigenlijk genokt, dat wil zeggen zijn we ermee gestopt. Maar daar gaat het wel om. Dus feitelijk, deze hele Bijbelstudie is in tweeën gehakt om praktische redenen. Maar het gaat uiteraard niet om het verhaal van die Emmausgangers, dat is alleen maar de achtergrond. Wat was hun probleem? Wat was de kwestie waar zij het over hadden? Wat waren de vragen die bij hen leefden? En waarom waren ze zo somber? En op een of andere manier herkennen wij ons daarin. En dat is, het is niet alleen maar geschiedenis, maar dat wat die mensen vertellen en de frustratie die ze ondervonden en het hele motief van waarom ze zo somber waren, op een of andere wijze vindt dat altijd wel aansluiting bij iets wat we zelf ook zo hebben meegemaakt. En dan mag het een verhaal zijn van 2000 jaar oud. Maar ik had juist vanmiddag ook nog even een gesprekje. Dan zijn wij ook een beetje Emmausgangers. En dan stel je zo je vraag van, ja, ik had mijn hoop daarop gevestigd. Maar, ach, het is voorbij. En dan, voor je het weet, zit daar een bepaalde cynisme, bitterheid in. Je was zo optimistisch. Hè, ooit in je jonge jaren. En je had misschien grote idealen, wereldverbetering. Of kan niet schelen. En dat je daar doorheen zakt. Dat je teleurgesteld raakt in mensen. Of in de verwachtingen die je had. Nou, dat is eigenlijk het verhaal van die Emmausgangers. En zij vertellen zo hun verhaal. En dan als de vreemdeling, hij had al wel wat gezegd, maar dat waren alleen maar nog maar vragen. Van waar hebben jullie het over? En dan staan ze stil en dan zeggen ze van, bent u de enige vreemdeling en weet u dan niet wat er is gebeurd? En ja, wat dan? Nou, dan gaan ze praten. Maar nou gaat hij echt het woord, nou steekt hij werkelijk van wal. En het eerste wat hij zegt, nou we hebben het al eventjes, even een korte overweging daarbij gemaakt van dat hij zegt, o onverstandige en trage van hart. Ik moet er trouwens even bij zeggen, dat is geen verwijt. Ik kan het ook aantonen, het is gewoon een vaststelling. Ze zijn onverstandig en ze zijn traag van hart, maar het is geen verwijt. Het is geen veroordeling, want wat hadden we gelezen? Kort ervoor. Hun ogen waren bevangen dat ze hem niet herkenden, maar we weten ook dat dat in het algemeen voor de hele gang van zaken was. Later zegt de apostel Petrus, datzelfde jaar trouwens nog op het tempelplein, als hij een reden houdt, dat was al een enige tijd na de hemelvaart, en zelfs ook na Pinksteren, maar dat Petrus een reden houdt op het tempelplein en al die Joodse volksgenoten aanspreekt, en dan zegt hij van, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld. Maar alzo heeft God in vervulling doen gaan wat hetgeen hij al bij monden van profeten van oudsher gesproken heeft. Dat wil zeggen, ook hun ogen waren bevangen. En niet alleen letterlijk in de zin van, zij herkenden nu Jezus niet. Nee, maar dat ze de schriften niet zagen. Hun ogen waren gesloten, ook daarvoor. Dat kan ik trouwens straks ook nog laten zien. Als het vers voorbij komt, dan zal ik er nog even op attenderen. Dus zij zijn onverstandig. Dat wil zeggen, hun verstand was niet toereikend. Of ze gebruikten het niet. Dat blijft altijd een beetje een kwestie natuurlijk. Hè? Wat is dat nou als je onverstandig bent? Gebruik je dan? Heb je dan geen verstand of gebruik je het niet? Ja. Maar, en traag van hart. Om te geloven namelijk, hè? Want daar ging het om. Traag van hart om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. En ik heb expres een streep gezet onder dat woord alles. En het is al even ter sprake geweest. Zij geloofden namelijk een deel van de profeten. En een ander deel van de profeten geloofden ze niet. En dat maakte hun beeld dus incompleet. Dat wat zij van de Messias verwachten, was wel waar. Wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Ja, dat is ook zo. Maar als zij ook hadden geweten dat wat de profeten hadden gesproken over de lijdende Messias, dan hadden ze nu niet zo bedroefd geweest. Dat is wel zo. Dat is ook nogmaals, dit is geen verwijt, het is gewoon een vaststelling. Als ze hadden geweten alles wat de profeten hadden gesproken, dan hadden ze nu niet zo somber geweest. De schrift geeft namelijk licht genoeg. Ik weet het, daar moeten je ogen voor geopend worden. Je kunt het niet iemand verwijten dat hij blind is, toch? Dat weten wij, ja, een heleboel mensen die denken in termen van een vrije wil en een mens die kiest en jij bent het die gelooft. Nou, ik ben hier in een gezelschap waarbij we allemaal heel goed weten dat het God is die de oren opent, die de ogen opent. Staat ook al in het boek Spreuken trouwens hoor. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heere gemaakt. Een schitterende schriftplaats. Dat is letterlijk zo. Natuurlijk het feit dat ik u nu zie en u mij ziet, ja, dat is prachtig. Maar dat is toch een voorrecht. Je kunt het iemand die blind is toch niet verwijten dat hij dat niet ziet. Dat is zielig. In die termen. Het is een gave. Het is een voorrecht dat je ten deel valt als wel mag zien. Neem niet weg. Zij geloofden dus niet alles wat de profeten gesproken hadden. En ik zei al, geblokkeerd ook door de traditie. Dat is vaak de grote hindernis. Mensen zijn kuddedieren. En ze praten andere mensen na, het voorgeslacht na of de leidslieden na. En als dat bepaalde belangen dient, ja, dan zit je in zo'n proces waardoor je niet in staat bent om verder te kijken. Om zelf ook kritisch in eigen initiatief zelf de schriften te openen. Zoals we dat lezen van de Bereërs, hè. Zij gingen kritisch na of het in de, zelfs het woord van Paulus gingen ze na in de schrift of het inderdaad klopte. Het is maar weinige gegeven. Dat is echt zo. En ik zeg het expres zo, het is maar weinige gegeven. Ja, dus het is gewoon een voorrecht als je het inderdaad zo mag doen. Niet nakakelen wat die of geen of de traditie of misschien zelfs hele hooggeëerde mensen zeggen, daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat zegt de schrift? En dat is zo enorm belangrijk, vitaal, ook voor je eigen blijdschap. Of dat je aanleunt tegen wat men zegt. En dat blijkt je doorheen te zakken. Nou, dat is het verhaal van die emmersgangers. Maar goed, we hadden het er dus eventjes over. Ze geloofden een deel van die profeten. Zoals de christenheid ook maar een deel van de profeten geloven. Want in de christenheid moet je daar ook niet mee aankomen. Dat God nog een geweldig plan heeft met Israël. En dat er nog een messiaans rijk, een aion gaat komen. Waarin God zijn belofte die hij gedaan heeft bij de monden van de profeten. Dat hij die gaat vervullen. Dat weet men niet. Ja. Maar de schrift zegt het. Dat we zouden geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Ja, ik kan trouwens nog een voorbeeld geven hoor. Waarbij het zo belangrijk is om niet te lezen in termen van of, Of een keuze maken van, ja, geloof ik nou dit of geloof ik nou dat? Ik bedoel, je hebt mensen die zeggen van, ja, de Bijbel die spreekt over oordeel en straf. En over verlorenheid. En als je dan tegen hen vertelt, of tegen hen zegt, je vertelt het aan hen, dat God de redder is van alle mensen, dan zeggen ze, nee, dat kan niet. Want mijn Bijbeltje leert dat degene die niet gelooft, onder het oordeel is en dat God daar gericht over uitoefent. Ja? Dat is waar. Maar we zouden niet een keuze daarin maken. We zouden geloven alles wat de Bijbel zegt. En het feit dat God gericht oefent. En er is plaats voor verlorenheid. Maar de Bijbel is net zo goed er duidelijk over dat alle mensen gerechtvaardigd en levend gemaakt worden. En dat God de verzoening van alles op het oog heeft. Nou, dat soort dingen, dat hoef ik u hier niet te vertellen. Maar ik geef het even door als illustratie van hoe belangrijk het is om al de schrift te geloven. Niet een deel daaruit te pikken en dan het andere, wat voor jou, naar jouw idee daarmee in strijd zou zijn, weg te schuiven. En te elimineren en buiten je gezichtskring te stellen. Nee, we zouden geloven alles. Want je kunt trouwens, het kan trouwens ook nog omgekeerd. Ik ken ook mensen die zeggen van, nou nee, alles komt goed. En die hebben helemaal geen idee ervan dat God ook gericht oefent. Ook dan heb je een bladzijde uit je Bijbeltje gescheurd. We geloven het één, maar net zo goed ook het ander. En om een compleet zicht te hebben, is het van belang alles te geloven. En daarbij is het ook van groot belang dat je de tijden onderscheidt. Ook van belang, zeg ik, maar het is van fundamenteel belang. Als je alles, kijk, als je natuurlijk gelooft dat als Jezus Christus terugkomt, dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan en dan is het of eeuwig goed of eeuwig, nee, hoe zeg je, eeuwig wel en eeuwig wee. Dus of het een of het ander. Ja, dan kan je niet hiermee uit de voeten. Of dat je weet, er komen nog diverse aionen. Waarin God zijn plannen tot ontwikkeling brengt. Waarin gericht en straf en oordelen plaats heeft. Maar uiteindelijk, aan het einde van de aionen, dat het leven en de redding zal triomferen. En zal zegevieren. Kijk, dan is het een namelijk niet meer in strijd met het ander, want alles op zijn tijd. En daarom is het van belang om ook de tijden, de bedelingen of de huishoudingen of de aionen, om het allemaal een plaats te geven. Ja, om te geloven dus alles hetgeen gesproken is en geschreven staat. En dan deze vreemdeling, die gaat dan verder. Want hij zegt, dat is de retorische vraag. Moest de Christus dit, letterlijk deze dingen, dat wil zeggen veroordeeld worden en gekruisigd worden. Moest de Christus dit, deze dingen niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Dat moest. Hoezo moest? Wel, het stond geschreven. En dit is trouwens een universeel principe dat we overal in de Bijbel vinden. Het is door lijden heen tot heerlijkheid. Die heerlijkheid is zelfs ondenkbaar zonder dat lijden. Want waarom denkt u dat God het lijden een plaats geeft in zijn plan? Dat is geen misser van hem. Nee, omdat de heerlijkheid geen heerlijkheid zou zijn als daar ook niet die achtergrond zou zijn en die prelude, want dat is het. Het is voor. Dat lijden is niets anders dan een met recht noodzakelijk kwaad om de heerlijkheid van zijn liefde te laten stralen. De heerlijkheid van het leven komt juist en alleen werkelijk tot uiting juist tegen de achtergrond van dood. Zoals iets wit alleen maar uit de verf komt tegen een donkere achtergrond. En hoe zwarter de achtergrond, hoe geveller en hoe duidelijker het licht gaat schijnen. Kijk, Wat ik ermee bedoel te zeggen is, als deze vreemdeling het woord neemt en hij gaat spreken over het lijden, ja, dan is dat alleen maar dat was noodzakelijk om in zijn heerlijkheid te arriveren. De Bijbel spreekt inderdaad over een Messias die Israël zou verlossen, maar dat heeft te maken met de heerlijkheid. Eventjes in andere termen gesproken, dat zal straks bij zijn tweede komst openbaar worden. Zijn eerste komst wordt gekenmerkt door lijden. Hij zou lijden en sterven. Moest de Christus dit niet? Hoezo moest? Wel, de profeten hebben het gezegd. Waaruit blijkt dat wel? Dan lees je in vers 27, en hij begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften op hem, dat wil zeggen op de Christus, betrekking had. Kijk, deze vreemdeling hield zich nog steeds incognito, hij hield zich nog steeds. Hij spreekt in de derde persoon. De Christus moest lijden. Hij moest verworpen worden. Hij moest gekruisigd worden. Ja, echt, zelfs dat. Dat staat allemaal geschreven in hun eigen Bijbeltje. De Tenach, ons Oude Testament. Hij wees erop. En hij heeft gedurende die uren dat zij daar die wandeling maken. Daarom denk ik dat ze het echt niet in looppas hebben gedaan hoor. Gedurende die uren heeft hij Bijbelstudie gegeven. En we weten daar verder niets van. Waar hij op gewezen heeft, ja, er staat hier in het algemeen. Hij begon bij Mozes, dat wil zeggen bij de eerste boeken van de Bijbel, de Pentateuch, Genesis tot en met Deuteronomium. Hij begon bij Mozes, maar er bleef het niet bij. En bij al de profeten, en hij legde hun uit wat in al die schriften op hem betrekking had. Ja, dat is zo gegaan dus. Hè? Van de ene bladzijde naar de andere bladzijde. Nou, daar kom je met een paar uur niet mee weg hoor, echt niet. Want de hele Bijbel staat daar vol van. En dat begint al op de eerste bladzijde. Ik gaf net een voorbeeld over wat er die derde dag gebeurde. Kijk, het gaat hier niet eens zozeer om dat hij, we hadden het er in de middagpauze ook nog eventjes over, dat Jezus hier uitlegt dat de derde dag de dag van de opstanding is. Want dat staat in de Bijbel niet zo rechtstreeks geprofeteerd, dat Jezus op de derde dag zou opstaan. Ja, het is wel naar de schrift. Dat wil zeggen, in overeenstemming met de schrift, maar je leest, ik ben nog nooit een profetie tegengekomen in het Oude Testament, waarbij je leest dat de Messias op de derde dag zou opstaan. Nu hij op de derde dag is opgestaan, en je leest met terugwerkende kracht die Bijbel, zegt, ja, het staat op alle bladzijden. Dat wil zeggen, iedere keer als ik die derde, je struikelt daarover. Iedere keer. Ik heb er ooit eens een keer een hele serie Bijbelstudies over gegeven, en het is een van de heerlijkste Bijbelstudies die ik ooit heb mogen geven. In die zin een geweldig thema. Ga het maar, pak een concordantie en waar je de derde dag tegenkomt. Het zal je gedacht zijn. En iedere keer, via welke lijn of route ook, maar altijd, dat kan niet missen, kom je uit bij de Messias. Een Isaac die bijvoorbeeld geofferd zou worden. En dan lees je, Abraham kreeg hem bij wijze van spreken als uit de dood terug. Maar welke dag was dat? Ja, dat is wel een inkoppertje nu, dat begrijp ik ook. Ja, dat was de derde, het staat erbij, het was de derde dag. Nou, we hadden vanmorgen al een paar voorbeelden ervan. Maar dan hebben we het alleen nog maar over de derde dag. Maar het gaat nu ook over profetieën. Regelrechte aankondigingen. Dan moet je vooral bij de profeten wezen. En we hadden het al eventjes over Jesaja 53. Maar Jesaja 53 is, mag dan het, misschien wellicht het meest monumentale hoofdstuk zijn, dat in zijn geheel gaat over de Messias die zou komen. Waarbij met precisie allerlei dingen van hem voorzegd worden. Maar in al de profeten vind je dat. En ook in de psalmen. En zelfs het feit dat hij gekruisigd zou worden. Neem de 22e psalm. Psalm 23 is natuurlijk wat is bekender. Maar als er één psalm is die zo van het begin tot het eind messiaans is. Die helemaal, die weliswaar is opgetekend door David. Maar hij spreekt over de zoon van David. Die zou uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die verworpen zou worden door zijn volk. En er staat er in Psalm 22 nog bij, die mijn, moet u nagaan, dat was duizend jaar voor Golgotha. De executiemethode van kruisiging bestond nog helemaal niet. Maar David zegt al, die mijn handen en voeten doorboren. Sprekende over het lijden dat over de Messias zou komen. Zelfs de wijze waarop hij ter dood gebracht werd, is al aangekondigd. En wanneer het zou zijn, en hoe het zou zijn, en waar het zou zijn. Al de schriften, beginnen bij Mozes, en in al de profeten, spreekt daarvan. En deze vreemdeling wijst daarop. Hij zegt, o onverstandige, als jullie hadden begrepen wat er in de schriften staat, en al de schrift, niet maar één tekst, nee, al de schrift getuigt van de Christus, de Messias, die zou komen. Ja. En dan niet alleen maar rechtstreekse profetieën. Kijk, die zijn het meest duidelijk. Dat is ook bewijs. De profeten hebben gezegd wie hij zou zijn, hoe hij zou komen, wanneer hij zou komen. Allemaal. Maar ook al die geschiedenissen die we vinden. Al de rituelen. Te beginnen bij Mozes. Want ik denk, kijk, ik heb eens even een lijstje gemaakt. Maar het is... Want je kunt namelijk echt alle bladzijden getuigen ervan. En neem één willekeurige naam eruit. Of een schriftgedeelte. En dan kun je van wal steken hoor. Hoe al de schrift van hem spreekt. En of ik nou het heb over de psalmen. Dat zegt, later is het Petrus die, in het boek Handelingen lees je daar verschillende voorbeelden van. Het is al de eerste keer dat is op de Pinksterdag, dat Petrus het woord neemt daar op het tempelplein. En dan zegt hij van, ja, en dan gaat hij ook citeren uit de psalmen. Wat je leest, dat in psalm 16 bijvoorbeeld, dat David zegt, mijn vlees zal geen ontbinding zien. En ik word niet aan het dodenrijk overgelaten. En dan zegt Petrus van ja, waarover heeft David het hier? Over zichzelf? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft het helemaal niet over zichzelf. Hij heeft het over iemand die uit zijn lendenen zou voortkomen. Het zaad van David, de zoon van David. En in hem is het werkelijk vervuld. Maar ook al die geschiedenissen die we aantreffen van een, ja, goh, ik van de doortocht door de Jordaan, of van een Benjamin. Ja, ik doe maar een greep. Als u zegt van, wil je daar ook wat over vertellen, dan zou ik zeggen van, roept u maar. Maar niet te lang natuurlijk, want, hè. Nee, ik ben net al eventjes vermaand. Maar goed, we hebben aan de andere kant... Welke naam noemde ik zojuist? Benjamin, ja, neem me niet kwalijk. Van deze Benjamin, wat lees je? Bij zijn geboorte, waar was hij geboren? Weet u dat?
In Canaan.
In Canaan, ja, maar meer specifiek in de velden van Ephrata. Ja, en dan lees je bij zijn geboorte. Het is ergens in Genesis. Dan lees je dat zijn moeder, Rachel, overlijdt. En dan krijgt hij de naam Ben-Oni. Zoon van mijn smart, ja. Maar dan is het Jacob die zegt, nee, hij moet niet Ben-Oni heten, maar hij moet Benjamin heten. Hij geboren in de velden van Ephrata. Goed. Hij was de zoon van smarten, geassocieerd met de dood, maar Jacob als met een profetische blik zegt, nee, hij is in werkelijkheid de Benjamin, de zoon van de rechterhand. Nou, zo'n geschiedenis. Eerst lijden. Benoni, zoon van de smart. Maar hij wordt gesteld tot Benjamin. En de geschiedenissen die je leest van een Serach en een Peres. En van een Jozef die ook die verworpen wordt door zijn broeders. En dan in Egypte terechtkomt. En daar, terwijl zijn broeders daar nog helemaal niet van op de hoogte zijn, koning wordt. En van brood gaat, de wereld van brood voorziet. En uiteindelijk komen ook de broeders, het huis van Jacob komt tot erkenning van wie die Jozef werkelijk is. Nou, zo'n schitterend verhaal van Jozef, hele hoofdstukken worden daaraan gewijd in het Oude Testament. Maar het is niets anders dan een schitterend plaatje van de Messias. Die ook zou komen en verworpen werd door zijn broeders. En dan in de verborgenheid terechtkomt. Maar in werkelijkheid blijkt hij, zonder dat het huis van Jacob daarvan op de hoogte is, de hoogste plaats bereikt te hebben. En de wereld, de hongerige wereld, voorziet van brood. En het huis van Jacob komt tot erkenning uiteindelijk. Maar ik noem nu Jacob, maar ik had natuurlijk, staat hij erbij? Nee, ik geloof het niet. David, jij staat er wel bij. David is hetzelfde verhaal. David, die eerst, inderdaad, hij was gezalfd. Hij was bestemd om koning te worden. Maar het zou nog een hele tijd duren voordat hij daadwerkelijk koning zou worden. Eerst moest hij nog vluchten. En waar was hij? En het zou pas veel later zijn, nadat hij trouwens de grote overwinning had behaald op Goliath. Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar hij zou uiteindelijk wel degelijk koning worden. Trouwens, ik zeg het nu over David, maar wat dacht u van Mozes zelf? Beginnende bij Mozes, hè? Ja, nou, Mozes zelf is daar een beeld van. Want Mozes was zelf degene, ja, uit het water getrokken. Ook dat betekent zijn naam. Is ook alweer een beeld van opstanding uit. Hij was onttrokken aan het watergraf. Dat is een beeld van opstanding, hoor. Maar dat bedoel ik nou eigenlijk nog niet eens. Het gaat er even om. Die Mozes zelf was gevlucht, inderdaad. Hij was verworpen door zijn broeders. Die wilden hem niet hebben. Hij vlucht. En pas als hij weer terugkeert, dan is hij degene die het aanvoerder wordt van zijn volk en hen uitleidt. Welke tijd was dat ook alweer? En ik heb begrepen dat Andries daar gisteren over heeft gesproken. Dat was met Pesach, ja. Nou vallen een heleboel gedachten ineens allemaal bij mij binnen. Maar u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Welke bladzijde ik ook opensla bij de Bijbel, of welke naam ik ook lees, maar de lijnen komen allemaal in die zin. Het is een veelheid, maar aan de andere kant, het zijn vele cirkels, maar ze hebben één middelpunt. En dat is, ze wijzen allemaal naar hem, de Heer Jezus Christus. Degene die verworpen is, die door lijden heen tot heerlijkheid zou komen. Nou, daarover heeft deze vreemdeling gesproken en hij heeft de schriften geopend en een magistrale Bijbelstudie gegeven. Althans, volgens deze mensen zelf. Maar dat zullen we straks nog zien. En lees je, en zij naderden inmiddels, want ja, de tijd gaat snel, hè. Als je geboeid luistert, hè, en als je hart daar nog brandt ook. Zo geboeid naar al die uiteenzettingen luisteren. Zij naderden onderwijl het dorp waar zij heen gingen en hij deed alsof hij verder ging. Nou weet ik even niet waar dat op slaat, dat alsof hij verder zou gaan. Lopen? Denk, ja. Of met zijn betoog, want hij was er natuurlijk nog lang niet. Hij had nog zoveel meer te vertellen. Ik denk het eerste, maar het tweede vind ik ook wel een mooie gedachte. Hij had nog zoveel meer te vertellen. Hij deed alsof hij verder zou gaan. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. Dat was Uiteindelijk blijkt dat niet zo'n heel erg sterk argument te zijn als bijvraag, want als het nog een stuk later is, dan gaan ze gewoon weer terug naar Jeruzalem. Dus zo overtuigend is dat niet. Maar in elk geval, ze willen hem graag bij zich houden. De dag is reeds gedaald. En lees je dan, hij ging binnen om bij hen te blijven. Daar te overnachten kennelijk. En het geschiedde. En het geschiedde toen hij met hen aanlag. Of zoals de Statenvertaling zegt, aanzat. Maar dat is wat westers geïnterpreteerd natuurlijk. Maar in elk geval met hen maaltijd hield. Dat hij het brood nam. De zegen uitsprak. Het brak. En hun toereikte. En als ik het zo lees, dan zou je zeggen, het gaat hier over het avondmaal. Dan zeg ik, nou, dat is het ook. Ja, het is het avondmaal. Maar het zijn exact dezelfde woorden die je ook leest bij wat altijd het avondmaal genoemd wordt, de Pesachmaaltijd. En dan lees je ook dat hij brak het brood, hij zegende het. Dat wil zeggen, hij sprak de dankzegging uit. Hè. Dat is hetzelfde. De zegen uitspreken is hetzelfde als de dankzegging uitspreken. De dingen worden in de Bijbel dankzeggend gezegend. In elk geval, hij nam het brood, sprak de zegen uit, hij brak het en hij reikte het zo hen toe. En weet u wat ik dan denk? Dat moet een heerlijke maaltijd geweest zijn. En u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dat is een uitdrukking die Paulus gebruikt natuurlijk in 1 Korinthe 11. Niet de maaltijd des Heeren, nee, het is de heerlijke maaltijd. De Heer was er zelf bij. Hij had gesproken. Het woord was opengegaan. En nou hielden ze. Dit was geen ritueel natuurlijk. Ze hielden gewoon maaltijd. Ze braken het brood. Ze deel, want dat betekent, kijk, dat brood breken wil gewoon zeggen, het wordt gebroken. Niet eens zozeer omdat het breken een betekenis heeft. Het gaat erom, het wordt gebroken om het te delen. In wezen blijft in beeld één brood. He, wij, zegt Paulus ook, hè, wij zijn allen één brood deelachtig. We hebben gemeenschap met elkaar. We delen met hem. Nou, wat hier gebeurt. U zegt van ja, maar wacht eventjes, is dat hetzelfde? Ik wijs even op de overeenkomst. Dat wat hier gebeurt in alle eenvoud, op deze dag van de opstanding, 's avonds, het brood wordt gebroken. En die vreemdeling, die reikt het hen toe. En dan? Hun ogen werden geopend. En zij herkenden. Hier heb je weer dat woordje epigenoos. Hier eens, hier op dit moment realiseren zij zich wie hij is. Of ze zien hem. En ik weet dat meestal het zo wordt opgevat van, ja, zij hebben hem gezien en ze hebben de tekenen in zijn handen gezien. Dat zou heel goed kunnen, maar het staat er niet. Nee, er staat in het voorgaande. Hij brak het brood, hij sprak de zegen uit, hij brak het en hij reikte het hen toe. En dan lees je, hun ogen werden geopend. Later in deze geschiedenis, over een paar versen later, lees je dat zij bij de elfen weer komen in Jeruzalem. En dan staat er dat hoe hij door hen herkend was. Letterlijk staat er dan in het breken van het brood. En dan kunnen wij erbij denken van ja, ze hebben de tekenen in zijn handen gezien. Dan zeg ik ja, dat zou heel goed kunnen. Maar waarom staat het er nou zo? En ik heb eerlijk gezegd daar wel een gedachte over. En ik zal het aanreiken ook. En dat is dat het breken van het brood, het delen van het brood, niets anders is. En verwijst naar de levende Heer. Als we maaltijd met elkaar houden, en los van alle rituele gedachten die we als christenen al zo gauw daarbij hebben, als we met elkaar, bij elkaar zijn, als gelovigen, en we delen de maaltijd, dan zijn we ons ervan bewust dat het spreekt van het levende brood. Het brood des levens. En als ik zeg leven, dan bedoel ik allemaal hoofdletters, namelijk leven dat sterker is dan de dood. Daar spreekt, dat delen we met elkaar. Dat is precies wat ons ook onderscheidt en wat ons kenmerkt. Wij zijn mensen, helemaal niet bijzonder, we zijn net zulke... ja, we zijn net zulke ellendelingen als alle mensen. Ja, niet dan? Zijn we beter dan andere mensen? Bent u beter dan uw buurman? Of bent u beter dan uw buurvrouw? Nee, ik bedoel, wat is nou? Gedragen we ons beter? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar dat is niet wat ons kenmerkt. Weet u wat het grote verschil is tussen mij en mijn buurman? Ik wou ook dit zeggen. Ik heb hoop. Ik heb verwachting. Hij ook trouwens hoor. Alleen weet hij het niet. Kijk, dat bedoel ik. Je ogen zijn daarvoor geopend. Kijk, en wat hier gebeurt. Hun ogen werden geopend, staat er. Hè? Het was de Heer zelf die ze had bevangen. Zodat ze het niet onderscheiden. Maar hier werden ze geopend. Valt je een voorrechte en je hebt het. Ik bedoel, ze hebben al die tijd met die man staan praten. En ze haalden wel in de gaten dat het iemand was die op een buitengewone wijze de schriften voor hen opende. Daar leggen ze ook getuigenis van af. Ja, maar het is de Heere zelf die hun ogen opent. Maar om nog even terug te komen op dat brood. Dat feitelijk wat hier gebeurt, hè. Zij hebben de maaltijd, hun ogen gaan open juist in het breken van het brood. En dan staat er, ze beseffen dat hij het is, ze herkenden hem en hij verdween uit hun midden. Eigenlijk is dat een plaatje van de tegenwoordige tijd. Namelijk, de Heer is uit het zicht, de levensvorst is aan het zicht onttrokken. Om speciale redenen die er nu niet te doen. Hij is er niet, maar wat hij achtergelaten heeft is dat brood. Dat spreekt van hem. En daarin beseffen we wie hij werkelijk is. Dat brood. We vormen als gelovigen een gemeenschap. En we delen met elkaar de rijkdom van zijn woord. En we komen bij elkaar en we hebben gemeenschap. En een broodmaaltijd. Of in het algemeen een maaltijd houden met elkaar. Is een uitbeelding van eenheid. Als ik in het Hebreeuws deze toespraak zou moeten houden, wat erg lastig zou worden. Maar ik heb me ooit eens een keer. Ik weet dat het Hebreeuwse woord voor eten, dat is echol. En dat is. Ik heb eens dat uitgelegd, gehoord gekregen. Hoe zeg je dat goed? Ja, uitgelegd, gehoord gekregen. Dat is de Hebreeuwse letter alef, begint dat mee. En. Dat de alef staat voor God zelf, de eerste. Ja, de alef. En dan krijg je dat woord waar het mee. Het woord wat erop volgt, dat is kol en dat betekent alles. Allen verbonden met de één. Dat is eigenlijk eten. Je deelt met elkaar de pot, hè? Het eten. Je uit van één brood. Eet je. En de gedachte is, we hebben gemeenschap, we hebben dat gemeenschappelijk met elkaar. Dat is een prachtige uitbeelding. Samen eten. En wat hier gebeurt is, hun ogen werden geopend in het breken van het brood. Het brood spreekt nogmaals van het levende brood van de opgestane Heer. En toen dat gebeurde, toen ineens realiseerden ze met wie ze te maken hadden en hij verdween uit hun midden. Ja. En dan staat er, en zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Vind ik zo'n prachtig woord wat hier staat. Hè? Want ja, er wordt wel eens geklaagd, ik hoor het. Zo links en rechts. Praat maar eens een keertje met christenen. En zeg van, die hebben het dan over dat het dor en droog wordt in het gemeentelijk leven. En ze zeggen van, of in hun persoonlijk leven, dat ze daarover klagen. Hè? En dan gaan ze op zoek naar spiritualiteit. En daar wordt van alles uit de kast gehaald. Om dat te bereiken. Hè? Sommige gemeenten zeggen van, nou, we moeten uit andere bundels gaan zingen. He, of we moeten een band op het podium zetten. Begrijp me goed, al die dingen zijn allemaal prima tot je dienst. Maar ik hoop toch ook dat u doorhebt dat dat natuurlijk niet zorgt voor leven. Weet u wat er zou moeten gebeuren? Wat werkelijk soelaas biedt? Dat is wat hier gebeurde. Dat de schriften opengaan. En dat het Christus zelf is die ons duidelijk gaat maken dat alles in de schrift op hem betrekking heeft. En dat je gaat zien en dat je hem gaat ontdekken, mooi woord, dat de bedekkingen van de schrift afgenomen wordt en dat je gaat zien waarin hij verborgen is. Dat elke bladzij getuigt van hem. En dan zul je precies dezelfde ervaring hebben als deze Emmausgangers. Ik heb het zo dikwijls meegemaakt. Als de schriften opengaan. Vergis je niet, het is het woord van God. Dat is krachtig, dat is levend. En op het moment dat dat opengaat, dan gaat het licht verspreiden en ook warmte. Hè, dat is hier ook. Was ons hart niet brandende in ons? En als we het vuur werkelijk willen hebben in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gemeentelijk leven, dan is er één weg. Dat is niet een organisatorische omvorming, dat is het allemaal niet. Op een andere wijze de dingen gaan indelen. Nee, het is de schriften zouden opengaan. Werkelijk opengaan. En dan niet geattendeerd worden op wie wij zijn, of wat wij moeten doen. Dat heeft deze vreemdeling ook niet gedaan. Die vreemdeling heeft helemaal niet gezegd wat die Emmausgangers moesten doen. Hij heeft één ding gedaan en dat is de schriften geopend en gewezen op de geweldige heerlijkheid van de Messias en hoe dat in al de schrift al geëtaleerd wordt. En in tal in van directe profetieën, maar ook in illustraties en geschiedenissen, et cetera. Al de schrift spreekt van hem en ze zeggen, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Weet u, alles op deze dag ging open. Ja, ga maar na. Je leest in het begin van het hoofdstuk, deze derde dag, hè? Het graf bleek open. Daar begint het allemaal. Het graf was geopend. Vervolgens, in vers 32 lees je, hij opende de schriften, dat is wat we hier dus lezen, in het bovenvermelde vers. Hij opende de schriften, en hoe staat het ergens in de psalmen, psalm 119, de opening van uw woord verspreidt licht. Ja. Dan lees je, hun ogen werden geopend. Dat hadden we in het voorgaande vers. Hun ogen werden geopend. En dan lees je ook nog, aan het einde van ditzelfde hoofdstuk, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften ook begrepen. Alles gaat open. Eigenlijk is dat ook precies wat Pasen betekent. Deze derde dag. Alles dat wat gesloten is, wordt geopend. En het is ook, vind ik, niet zo gek dat dat juist in het voorjaar gebeurt. Want God heeft gevoel daar. Ja, goh, hoe zeg ik dat nou netjes? Ja, voor humor, maar dat bedoel ik niet. Maar, hè? Van timing, juist. Dit is timing. Dat het juist in het voorjaar gebeurt. Natuurlijk, dat was Pesach. Maar wat gebeurt er in het voorjaar? Ja, dan worden de dagen weer langer. Hè? Dan overwint het licht de duisternis en alles ontluikt. Maar ontluikt betekent niks anders dan alles gaat weer open. Ontlokt eigenlijk. Hè? Ontsluit zich. Alles gaat open. Waardoor gaat alles trouwens open? Door het licht. Hè? Door het licht en de warmte. Alles in de natuur opent zich. Dat is wat er hier gebeurde. Dat wat gesloten was, wat helemaal dicht zat, dat gaat allemaal open. En of het nou het graf was, of de schriften, of hun ogen, of hun verstand, alles gaat open. En dan lees je nog, en zij stonden op. Ja, dat is ook leuk, dan moet je even opletten. Zij stonden ook op. Ja, dit is de dag van de opstanding en het gaat allemaal over de opstanding. En nou ineens zijn ze zich gewaar van wat er zich had afgespeeld en wie hij was, wie die vreemdeling was die met hen gegeten had. En zij stonden op. Hij stond op en zij stonden met hem op. In nieuw leven. Een nieuw leven ving aan en weg was de somberheid. Weg was het verdriet. Als er één ding is wat een mens werkelijk het licht in de ogen geeft, waardoor je gaat stralen, dat is wanneer je, ja, dan moeten je ogen open, hè? Zodat het licht daarin kan komen en dan gaat het stralen. Dat is niet iets wat je van jezelf kunt, dat is een kwestie van wat er binnenkomt. En daar heb je echt geopende ogen voor nodig. En dan gaan de ogen stralen, ze ontvingen nieuw leven. Zij stonden ook op. Ze werden ook, een andere beeld, dat vind ik ook wel mooi. Zij werden ook opgewekt. Ja. Het is niet voor niks hoor, dat opgewekt die dubbele betekenis heeft van blijdschap en vreugde. Natuurlijk, dat is de ellende van de mens is feitelijk dat hij een zondaar is, een sterveling. Hij mist zijn doel, ja. Maar wat God doet, hij geeft nieuw leven. En dat geeft vreugde. En daar wordt een mens werkelijk opgewekt van. Zij stonden ook op. En ze keerden dezelfde tijd terug naar Jeruzalem. En dat zal wel met snelheid gebeurd zijn. Want ze hadden wat te melden. Ja. En in eerste instantie vonden ze het te laat om voor die vreemdelingen om verder te gaan. En nu gaan ze zo weer dat hele, die 11, 12 kilometer weer terug naar Jeruzalem. En zij vonden de elfen, het elftal. Hè? Dat is het eigenlijk. Ze vonden het elftal, wat trouwens ook niet, het is een technische term moet ik erbij zeggen. Want Thomas was er nog niet bij. Maar ze worden genoemd het, maar ook een, ik denk maar zo. Ook als een speler de rode kaart heeft gekregen, dan nog blijft het elftal. Hè? Al zijn er nog maar 10 in het gezelschap. De elfen. Hè? Je leest ook trouwens ook over de 12, worden ze ook nog genoemd. Sorry? Ja. En zij vonden de elfen en die bij hen waren vergaderd. Dus het gezelschap was nog groter. En dat vinden we weer elders in de evangelie ook vermeld. En deze zeiden, de Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Want zij wisten nog niet van andere verschijningen. Dat wil zeggen, wat de broeders betreft. De Heere, zij wisten het inmiddels ook, de Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Weet u trouwens dat we daar in de Bijbel verder helemaal geen vermelding meer van vinden? Sorry? Ja, maar dat is waar. Maar ik bedoel, in de evangelie wordt er verder geen melding meer gemaakt van het gesprek dat tussen die twee heeft plaatsgevonden. De Heer heeft een persoonlijk onderhoud nog gehad met Simon. Ja. En Simon heeft daarvan gesproken en vandaar dit getuigenis. De Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden, dus die Emmausgangers, en dit is het laatste vers wat we hier vinden. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen, en ik heb er al even op gewezen, en hoe hij door hen herkend was, letterlijk dan in het breken van het brood. En zij hebben gesproken en ze vertellen van hoe hun hart brandende was en hoe de schriften voor hen al geopend waren en hoe ze werkelijk een ontmoeting hebben gehad met de levensvorst. En dat vindt zo zijn weerslag. Bij die gelegenheid vindt er trouwens weer een verschijning plaats. En Jezus staat in hun midden. En Pieter heeft er vanmorgen al eventjes op gewezen. Daar wilde ik nu niet meer op ingaan. Het ging maar puur op deze geschiedenis van die Emmausgangers. En u begrijpt, om het eventjes samen te vatten. Het gaat uiteindelijk niet om het verhaal van die mensen. En om hun somberheid. Het gaat om het grote antwoord van die vreemdeling. Die voor hen de schriften opent. En die laat zien wie de Christus is. En met de impact die dat met zich, die dat eigen is. De kracht van het woord. En als er iets is wat ik graag ook heel uitdrukkelijk nu in deze Bijbelstudie gezegd wil hebben. Daar moeten we het van hebben. Om te geloven, mensen, alles wat de schriften zeggen. Want we kunnen natuurlijk denken van ja, we hebben al zoveel rijkdom in de schrift ontdekt. Dan zeggen we gefeliciteerd. Maar vergis u niet, er is nog zo oneindig veel meer te ontdekken. En alleen al dat besef maakt mij zo enthousiast om daarmee bezig te zijn. Want we hebben nog geen idee van wat daar allemaal in staat aan verrassingen. En telkens is het zo, als ik met de Bijbel bezig ben en je ontdekt weer nieuwe dingen. Zo, wat is het geweldig. Daar kan er maar één zijn die dat zo heeft ontworpen en die dat zo heeft laten vastleggen. De schriften en nog eens de schriften. Als die opengaan en we vinden werkelijk de levensvorst, dan gaan er wonderen gebeuren. Dan gaan de harten branden en dan gaan de ogen open, dan gaan de ogen stralen, dan gaat er een geweldig getuigenis. Want dat is wat we de mensen hebben te vertellen. We hebben niks van onszelf, het is de rijkdom van het woord van God die we kunnen doorgeven en waar. En hoe meer je het geeft, hoe meer je daarvan deelt, hoe rijker jezelf nog wordt. En dat is precies ook wat ons te doen staat in dit leven. De rijkdom van zijn woord te beleven en ons hart te laten aansteken. Gisteren hadden we het er nog even over dat liedje van Herman Boon, heet hij. Heer, wil u een fikkie bij me steken? Zo was hij toch? Ken niemand het lied? Nee? Oh, dat is een. Daar is een gospelzanger. Een Nederlandse gospelzanger. En dat is een heel simpel liedje. Maar Heer, wilt u een fikkie bij me steken? Wilt u het laten branden? Nou, ik weet hoe die dat doet. Dat doet hij door het woord te openen. En dat we de rijkdom daarvan met elkaar gaan beleven. Oh, en daar hebben we nog zoveel weg te geven. En dan valt er hier beneden, terwijl hij uit het zicht verdwenen is, nog zoveel ook met elkaar te genieten. Dan eten we met elkaar, dan drinken we met elkaar, dan delen we met elkaar de rijkdom van zijn woord. En dan gaat er nog zoveel uit van werkelijk leven. Maar dan met een hoofdletter.
Amen.
Amen.